Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit aan de keukentafel bij mijn gast van vandaag. Zoals jullie misschien wel weten, dames en heren luisteraars van deze podcast, heb ik één favoriete bron van nieuwsvoorziening. Dat is Met het Oog op Morgen, waar ik elke avond zeer tevreden naar luister en regelmatig ook bij in slaap val. En er is een aantal stemmen bij Met het Oog op Morgen die ik heel graag hoor en waarbij ik mijn oren altijd spits. En een van die stemmen is van iemand die, vind ik, altijd haarscherp haar visie geeft en haar analyse geeft van de ontwikkelingen in het land waar momenteel zo ongelooflijke, naargeestige en moeilijk te bevatten oorlog woedt in Israël. Mijn gast is jarenlang correspondent geweest in dat land. Ze is nu met pensioen. Ze is wat ouder. Ze werkte bij Trouw vroeger. Maar nog altijd heel erg goed op de hoogte. Ze houdt blijkbaar alles heel scherp bij. En ze wordt dan ondervraagd op de radio. En dan denk ik altijd, ja, zo zit het dus blijkbaar. Of dan voel ik me op een hele prettige en goede manier geïnformeerd. Nou, aangezien ik dat hele land Israël moeilijk te begrijpen vind, moeilijk te snappen vind wat ik er nou eigenlijk precies van vind, en graag meer wil weten over hoe die oorlog daar heeft kunnen ontstaan en hoe dat conflict toch zo uit de hand loopt, altijd maar weer verder, ben ik langs gegaan bij mijn gast, bij wie ik nu dus aan de keukentafel zit, in de hoop dat ik haar gewoon een uur lang, en dan zijn we nog lang niet bij het ultieme antwoord gekomen, maar dan heb ik in ieder geval een paar antwoorden een uur lang mag bevragen over Israël en die afgrijzelijke oorlog in de Gazastrook. Luister naar mijn gesprek met voormalig correspondent in Israël van Trouw en nog altijd zeer prettig aanwezige mediapersoonlijkheid Ines Polak. We waren net even aan het praten en toen zei ik tegen je van ja, want je bent ongelooflijk veel te horen momenteel in Met het Oog op Morgen, mijn favoriete nieuwsbron. Dus daar hoor ik je heel vaak en daar hoor ik je heel erg graag. Omdat je met veel wijsheid en een prettige distantie verslag doet van wat er in Israël gebeurt. En jij zei dat het je eigenlijk ook verbaasde hoeveel je werd ingezet momenteel en dat je weer van stal was gehaald, ja. Zoals een vriendin van je had gezegd. En toen zei ik van nou, eigenlijk was Israël ook journalistiek gezien bijna verlaten door de wereld toen deze oorlog begon op 7 oktober. Of toen die terroristische aanslag op 7 oktober plaatsvond, of hoe je het wil noemen. Er was niet zo heel veel nieuwsgierigheid meer naar dat hele gebied van de journalistiek eigenlijk. Hè?
Nee, en mijn uitleg is dus dat ja, Israël is jarenlang eigenlijk gewoon binnenlands nieuws geweest, vroeger.
Ja.
Er kon wel elke dag iets in de krant staan over Israël. Ik werd ook vaak op zondag, toen ik daar correspondent was van Trouw, werd ik gebeld op zondag, we hebben niks, heb jij nog wat? Want zondag zat het Israëlische kabinet en dan kwam er altijd wel wat uit. Ook al had het vaak weinig betekenis. En de ommekeer is volgens mij gekomen met de Arabische lente. Tot die tijd was Israël het Midden-Oosten. En daarna is alles behalve Israël het Midden-Oosten. Er zaten ook van een heleboel kranten, hadden ook geen correspondenten meer op
nee,
dit moment.
Nee, en tv-zenders?
Dus, nee, niets, niet. Helemaal nee. Niets. Hebben ze in moeten vliegen allemaal. En het betekent ook dat er dus weinig kennis is wat dat betreft. Je hebt als correspondent, omdat je er gewoon dag in dag uit zit, vaak jarenlang, doe je gewoon veel kennis op. Er was een soort vacuüm gat ontstaan.
Ja, ja. En hoe zou dat gekomen zijn dat tijdens die Arabische lente dat het negatief eigenlijk is ontstaan van eerst was alles Israël en toen was het alles behalve Israël?
Ik denk dat we toen eigenlijk het Midden-Oosten hebben ontdekt. Kijk, beide situaties zijn niet gezond. Het was niet gezond dat alles over Israël ging voor die tijd. Het was belachelijk. En het is ook niet natuurlijk gezond om op te zeggen, oké, alle aandacht gaat nu naar alle andere landen. Terwijl het conflict in het Midden-Oosten natuurlijk voor een deel, niet alleen, toch ook Israël en de Arabische omgeving is.
Ja, hey, en kan jij even, ik ben zelf geboren in 1974, dus in de jaren 80 opgegroeid, in de jaren 90. Hoe komt het dat er zo'n diepe verbondenheid was of liefde was van Nederland voor Israël?
Nou, ik denk dat het meerdere factoren heeft. De bekende factoren zijn natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En ik denk ook een schuldgevoel. We kennen de Joden, dus we hebben belangstelling ook voor Israël. En het is maar goed dat ze nu een eigen huis hebben. Het pro-Israël sentiment.
Ja.
Ik denk ook dat bij religieuze mensen, vooral de protestanten die echt de Bijbel lezen, die herkennen alle namen. Nou, ik bedoel, ik moet soms iets opzoeken, maar wat zij al weten, want ik ben niet zo bijbelvast. Het is bekend terrein, het hoort bij je. En Israël was ook natuurlijk, ja, toch ook een interessant project. In aanvang licht socialistisch, althans dat wilden we geloven. Een nieuwe staat met nieuw elan. Het beeld van de mensen die dansten rond de boom en weet ik wat, en sinaasappels plukten. En een heleboel Nederlanders die na hun school naar de kibbutz gingen, ja, om daar te werken.
Om daar iets nieuws op te bouwen.
Niet-Joodse Nederlanders, die, ja, ja, daar gingen gewoon een jaar lang als vrijwilliger.
Ja, maar dus ook om te helpen met
de opbouw van een nieuwe staat.
Die nieuwe soort heilstaat
opbouwen. En waar we niet aan wilden denken is dat er ook nog een ander volk leefde dat misschien ook wel enige rechten had. Dat werd weggepoetst, dat paste niet in het plaatje. Ja.
En iedereen was natuurlijk bevangen door het idee van dat die schuld van de Tweede Wereldoorlog ingelost moet.
Die werd
goed,
op die manier ingelost. Ja,
precies.
Ja, de nieuwe jonge staat.
Er was iets gruwelijks gebeurd. Ja. En dat moest op een of andere manier gerechtvaardigd worden middels die staat.
Ja.
En er hing ook, zou ik maar zeggen, wat Esperanto als taal heeft, zou ik maar zeggen. Dat was dat land een beetje als land. Daar was het goed en daar werd volgens idealen geleefd.
Ja, daar waren ze vrij, idealen, mooie idealen soms. En nou ja, daar werden we een beetje door bevangen. Ik bedoel, jij bent net een jaar na de oorlog van 73 geboren. Maar ik bedoel, de demonstraties die je hoort, de sympathiebetuigingen die je had in 67 en 73. Die waren enorm, allemaal pro-Israël.
Ja.
En dan zien we dan nu weer het negatief van
de andere kant.
Ik denk ook deels omdat er een andere bevolkingsgroep in Nederland woont die gewoon een andere verband heeft met de mensen daar en dan zich meer identificeert met de Palestijnse kant, met de islamitische kant of wat dan ook. Maar ook omdat, ik denk ook Israël zelf is ook veranderd. Het was misschien deels, was er een deel van het sprookje was waar, een groot deel ook niet. En nu zien we de harde realiteit van een Israël dat veranderd is van een land dat misschien toch wel in vrede met de buren wilde leven en bereid was zelfs land op te geven tot de jaren 70 ongeveer. En nu een heel ander beleid voert en waarbij, ik zou zeggen, fascisten in de regering, messianisten, nu min of meer de macht hebben, althans Netanyahu in een wurggreep houden.
Ja. Netanyahu wordt in een wurggreep gehouden.
Dat denk ik wel. Ik weet nooit, met Netanyahu is hij zelf niet ook opgeschoven die kant uit.
Ja.
Hij heeft een zoon die uitspraken doet. Nou, dat past geheel in wat de kolonisten en de messianisten en de ergste onder hen ook zeggen. En het idee van er kan een politieke oplossing komen is misschien nu, wordt aan beide zijden als het ware, is dat vrij onmogelijk, omdat ook bij de Palestijnen heeft Hamas nu toch wel de macht gegrepen. Toevallig las ik verleden week een verhaal waaruit zou blijken dat Hamas 2 jaar geleden tijdens de interne verkiezingen dat Sinwar het niet had gehaald, de huidige leider van Hamas, dat hij was weggestemd. En toen heeft hij geëist met geweld dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. En de uitslag is veranderd en heeft hij de macht als het ware toch naar zich toe getrokken.
Ja.
Dus daar zitten mensen waar je weinig mee kan onderhandelen. En in Israël zitten op het ogenblik mensen in de regering waar je weinig mee kan. En die steeds religieuzer pad benaderen eigenlijk, bewandelen.
Hey, en je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het Israël waarover we vroeger spraken, wat in de jaren 70, 80, 90 in Nederland werd beschreven en bezongen ook, dat het eigenlijk echt een ander land is dan.
Het is een ander land, maar de wortels daarvan zaten er natuurlijk wel.
Ja.
Het is niet zo dat het helemaal uit het niets is geboren.
Nee.
De achteraf gezien is de kans dat het zich zo zou ontwikkelen, had niet gehoeven. Maar die kans was er duidelijk wel ook al aanwezig.
Waarom had het niet gehoeven?
Omdat ik denk dat er momenten zijn geweest in de lange geschiedenis van Israël dat het net de andere kant uit had kunnen gaan. En dan kan je denken aan toch de jaren 70. Na de Zesdaagse Oorlog was de Israëlische regering duidelijk bereid om... Ze zaten te wachten tot ze konden gaan onderhandelen. Dan zouden ze de gebieden weer opgeven enzovoort. Tegelijkertijd, simultaan, kwam er toch een proces op.
Wat zijn de gebieden?
De bezette gebieden. Ja. Dus de Westoever, Gazastrook, Golanhoogvlakte enzovoort. Tegelijkertijd zagen de messianisten, zal ik ze noemen, de kolonisten in Israël, zagen die oorlog van 67 als een teken van God. Nu was het grote land Israël, als het ware, kon weer hersteld worden. En die zijn langzaam in macht geklommen en gegroeid en steeds meer nederzettingen die niet werden tegengehouden. Ik denk dat er nog een tweede mogelijkheid was, 93. Dat was na de Oslo-akkoorden. Zou het mogelijk zijn geweest om de boel een andere kant uit om te buigen?
Dus toen Rabin en Arafat vrede leken te sluiten.
Toen Rabin een beetje tegen zijn wil, gedwongen door Peres. Ja. Echt aangezet door Peres, vrede sloten, elkaar de hand reikte. En als je de foto, ik weet niet of je de foto kent.
Ja.
Ze gruwelden beide. Ja. Van wat raak ik.
Het verhaal was ook dat Rabin echt een soort fysieke afkeer had van Arafat.
Ja, die had echt een fysieke afkeer. Ja, absoluut.
Ja.
Maar hij heeft het gedaan. En dat is natuurlijk het knappe van Rabin geweest. Dat je het op dat moment toch het doet.
Ja.
Het Mandela-moment. Ik weet niet hoe je het moet noemen.
Ja. Dat je over al je vrevel
over al
en
je vreemde en weet, ja, en weet dat vrede belangrijker is dan wat je er ook verder van die ander mag denken. Die vrede is... hij zat ook niet goed in de basis zat niet goed in elkaar, maar hij is ook gekaapt door de extremisten. Rabin is vermoord door een Joodse extremist. Hamas heeft Netanyahu in het zadel geholpen door aanslagen vlak voor de verkiezingen, waardoor de Israëlische bevolking dacht, dit kan zo niet.
Ja, nu gaan we een hardliner daar.
En die hardliners aan beide kanten, die zijn alleen maar sterker en sterker geworden.
Ja, dus er zijn sleutelmomenten geweest waarin je kan zeggen van, laten we het even... enigszins gechargeerd, de zachte krachten hadden kunnen winnen tegen de hardliners.
Denk het wel.
En de hardliners vechten natuurlijk altijd voor elkaar. Of ze nou aan de ene kant of aan de andere kant staan.
Ja. Ik herinner me, na 93, na de Oslo-akkoorden, heb ik heel veel in Gaza rondgelopen. En toen was er een soort euforie. En iets van, ik hoorde het onlangs trouwens, Jared Kushner, die zei het, de schoonzoon van Trump, van wow, het is een mooi stuk land waar je veel mee kan verdienen. Maar het is een prachtig gebied, waar je, als je daar echt iets gebouwd zou hebben, zou het fantastisch zijn geweest.
Ja.
Dat is dus allemaal in puin op het ogenblik. Er is niets mee gebeurd en het is ook niet verder ontwikkeld na 96, maar het had even, er was een sprankje hoop. Die had ik zelf ook en kan misschien een illusie zijn.
En die voelde
zijn.
Je als je daar rondliep, die sprankje hoop.
Je voelde het. De mensen waren blij.
Die dachten van, we kunnen hier ons eigen land van maken.
We kunnen hier eigen land van maken.
Ja, geen waardeloos stuk land.
De volgende stappen moeten nog worden gezet. Een Palestijnse staat, verbinding tussen de Westoever en de Gazastrook en wat dan ook.
Er was nog werk te doen.
Er was nog heel veel werk te doen.
Ja.
Ja.
Tragisch eigenlijk.
Ja, is heel tragisch.
Dat een land wat op zoveel verdriet is gebouwd, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En met zoveel hoop eigenlijk. Dat dan zo weer gekaapt is door het slechte wat de mens nou eenmaal in zich kan hebben. Wanneer kwam jij voor het eerst in Israël?
Ik ben voor het eerst in Israël geweest. Toen was ik 16 jaar op een vakantie. En daarna ben ik op mijn 19e ben ik erheen gegaan en heb ik er gestudeerd in Jeruzalem. Ja.
En hoe was het toen?
Ja, ik woonde in een bepaald deel van Jeruzalem wat vlak bij Bethlehem lag. En Bethlehem is al bezet gebied als het ware, Palestijns gebied. Maar toen waren er geen grenzen. We gingen 's avonds daar eten en omgekeerd konden Palestijnen naar Israël komen. Er waren geen... Nu duurt het een uur voordat je die grens over bent.
Ja.
Als je normaal over kan.
Ja.
En het was open. Ja, het was een open gebied. En ook dat is natuurlijk helemaal weg. Ja, maar hetzelfde geldt natuurlijk in het groot voor Als je denkt aan Israël, voordat de staat Israël er waren, je hoort vaak oudere mensen die daar wonen zeggen, oh, voor 48 was het nog beter, want toen konden we ook vrij naar Damascus rijden en naar Beirut. Ik bedoel, de treinrails ligt er nog van Beirut naar Tel Aviv of Jaffa.
Toen was de staat Israël nog niet
toen
gesticht.
Toen was de staat Israël nog niet. Toen was het één groot gebied.
Toen ja. woonden er gewoon van alles.
Toen woonden er van alles.
Ja, Joden en Palestijnen.
Ja, het was Brits mandaatgebied.
Ja, maar wat houdt dat eigenlijk? Dat wordt altijd gezegd, Brits mandaatgebied. Maar dan,
dat
de Britten pasten erop.
De Britten pasten erop na 19, de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Voordien was het het Ottomaanse Rijk. Nou, de Turken hebben verloren. Dus de Britten en de Fransen, die namen het gebied in, hebben dat heerlijk verdeeld onder elkaar. Als je kijkt naar de grens met Saudi-Arabië en Jordanië, dan zit er op een gegeven moment een knik in. Het is een hele rechte lijn, potloodstreep.
Ja.
Nou zeggen ze dat toen moest Churchill, die moest zijn neus snuiten of weet ik wat. Die ging even weg met,
ja, met zijn potloodje. Maakt even een uitglijertje.
Even een uitglijertje met zijn potlood.
Ja.
Dat is, ja. En toen is het dus verdeeld tussen de Britten en de Fransen. En nou ja, dan heb je tot als we toch in de geschiedenis zitten, tot 48 een grotere stroom Joden. Al voor de Tweede Wereldoorlog ook, maar daarna dus helemaal. Die werden in principe ook nog na 45 door de Britten tegengehouden en naar Cyprus vervoerd en weet ik wat. Maar toch kwam er een grotere stroom en ging het evenwicht wat er was. Ja, je had al in het begin van 1900 had je al Palestijns verzet, maar niet veel tegen de komst van de Joden. Er werd nog redelijk goed samengeleefd. Kijk, wat je ook zegt over het hele gebied, het een is waar en het ander is waar. Er was altijd strijd, maar er werd ook redelijk samengeleefd. Dus het klopt bij bijna allemaal tegelijkertijd.
Ja.
Ik heb het grootste probleem ook met wat ik nu ook heb hoor, met de verslaggeving, is dat je maakt een analyse en een analyse wil je strak houden. Maar er zitten zoveel kronkels in het echte bestaan, hoe het werkelijk is. En dat kan je nooit kwijt in zo'n analyse.
Nee. Nou ja, dat is misschien überhaupt bijna niet in woorden te vatten hoe dat is.
Nee.
Ook hoe Joden en Arabieren samenleven überhaupt. Nee, is het nou vijandig of is het juist ook gezamenlijk?
Alle twee. Mijn beste vriendin in Israël die heeft een kamer boven verhuurd aan een Palestijnse student. Dat kan ook.
Ja.
En er zullen ook veel Joodse Israëli's zijn die geen Palestijnse studenten in huis willen. Maar er zijn er ook veel die dat wel willen. Het is alle twee. Ik zeg altijd maar Joden zijn ook maar net mensen.
Ja, dat schijnt zo. Hè?
Ja.
Hey, en toen je daar kwam in Israël, voelde je daar lading in dat land?
Wat bedoel je met lading?
Nou, vond je het bijzonder om daar te zijn?
Heb ik nooit zo sterk gehad. Ik heb me er ook nooit echt...
Jij bent ook niet echt een larmoyant iemand, hè, denk ik.
Niet echt, maar ik heb me daar ook net... Ja, het klinkt raar, maar in Amsterdam voel ik me thuis.
Ja.
Heb ik daar nooit gehad. Ik heb misschien ook mijn uiterlijk, mijn kleuren niet mee. Ik heb wel momenten gehad dan... Ik werkte samen soms met Sifra Hersberg, die daar namens de NOS zat. En dan liepen we op straat. En zij sprak nog nauwelijks Hebreeuws en ik sprak het vloeiend. En dan werd ons de weg gevraagd, maar het werd aan haar gevraagd.
Ja.
Ik was de buitenstaander.
Ja.
Ja. Heb ik altijd een beetje gehad.
Heb je altijd een beetje gevoeld daar?
Ja.
Maar komt dat ook misschien omdat je het ongemak in dat land voelde? Want je zei net van ja...
Ik heb altijd een duidelijk ongemak. Wat is het? Er klopt zoveel niet. Het kan zo anders. Ik weet niet hoe ik dat moet uitdrukken, maar er zit een ongemak.
Dat voel je als je daar bent.
Ja.
En er zijn heel veel mensen die daar juist misschien overheen willen leven, over dat ongemak.
Ja, of ik... Een van de sterkste zinnen die ik heb gehoord na die 7e oktober... was van vrienden die ik echt hoog acht. Die ook heel redelijk waren in hun politieke denken enzovoort. En... die mij zeiden, ja, ik kan op dit moment geen compassie opbrengen voor de andere kant. Het is te erg geweest. En dat is tekenend voor wat er nu gaande is. De Israëli's zijn bezig met hun eigen leed. Palestijnen zijn terecht ook bezig met hun eigen leed. En je ziet ook op de televisie, ik volg dus Al Jazeera en de Israëlische tv en CNN en weet ik wat, alles wat ik maar kan vinden. In Al Jazeera en de Israëlische tv zijn twee verhalen. En ze zijn alle twee even waar. Maar het zijn totaal gescheiden werkelijkheden.
Ja.
Op de Israëlische tv zie je voornamelijk bezigheid met hoe Israël is aangevallen, wat het lot van de gijzelaars is. Je ziet nauwelijks het leed in Gaza. En als je het al ziet, dan is dat meestal zonder de mensen erin. Het puin. En op de Al Jazeera zie je het Palestijnse omgekeerde.
Ja, tragisch hè?
Ja.
Hey, en Ines, kan je misschien als je me een klein lesje Joodse geschiedenis wil geven?
Hoe, weet ik niet of ik dat kan.
Of je dat kan? Ja, maar wat is toch het fundamentele verschil bij Joden tussen Zionisten en niet-Zionisten?
En je hebt ook nog eens verschillende soorten Zionisten.
Kan je dat uitleggen aan mij?
Ja, eigenlijk is het Zionisme is gewoon het verlangen naar terugkeer naar Zion, naar Jeruzalem enzovoort. Joden zijn er 2000 jaar geleden verdreven, komen in de diaspora. Ook in de Arabische wereld trouwens, maar overal. En altijd is er een stroming geweest van uiteindelijk gaan we terug naar dat land.
Ja.
Nou, daar is een
naar die plek.
Naar die plek.
Ja.
Daar is een politiek zionisme gekomen, Theodor Herzl, die eigenlijk een oplossing wilde voor de Joden, vooral in Oost-Europa werden vervolgd. Dat kan niet zo, enzovoort. Zijn eerste oplossing was trouwens, laat ze allemaal maar assimileren. Dat is ook een mogelijkheid. Door het proces Dreyfus zag hij in dat dat niet lukt. Je kan nog zo Frans zijn, een Franse generaal die beschuldigd werd van verraad, omdat hij Joods was. Je kan nog zo Frans zijn, je blijft de Jood.
Uiteindelijk word je er toch uitgepikt.
Je wordt eruit gepikt.
Ja.
Dus toen kwam hij met de oplossing, we moeten terug naar
Dat is echt zo dat Dreyfus proces
Ja, Dreyfus
geweest,
is dat... essentieel geweest voor, ja, dat was kenmerkend. Dus... toen kwam hij met de oplossing, we moeten een eigen land. Bij hem was dat niet, hij kwam niet uit zo'n gezin. Er was niet voor de hand liggend dat meteen Israël moest worden. Dat Suriname is overwogen, er zijn nog een paar plaatsen overwogen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk logisch dat je wat nu Israël is zou noemen. Bovendien, er zijn altijd ook Joden gebleven in Israël. Het is niet zo dat er nooit...
Nee, wat
nooit
je zei, dat leeft allemaal door elkaar.
Ja, dat
daar.
Leeft allemaal door elkaar. Dus... uiteindelijk werd het Israël. En heb je dat noemen we dan het politieke Zionisme, wat voornamelijk in eerste instantie uit Oost-Europa kwam. Hoewel ook voor de Oost-Europese Joden, Rusland, Polen, was nog altijd de eerste keuze een ander beloofd land, Amerika. Daar gingen er nog veel meer heen.
Ja.
De hele religieuze, de ultra-orthodoxe, waren hier tegen. Waarom? Je moest wachten tot de Messias je naar Israël zou brengen. Je moest niet zelf het initiatief nemen.
Ja.
En als je nu kijkt naar de weerstand bij de ultra-orthodoxe bevolking tegen bijvoorbeeld in dienst gaan, dan heeft dat, ze hebben zich heel lang, ook toen de staat Israël er al was, verzet tegen het bestaan van de staat Israël.
Want ze vonden eigenlijk dat ze
je moest wachten.
Wachten tot de Messias dat ze allemaal zou regelen. Ja.
Dus en dat betekent dat je...
Dus zij waren wel Zionisten, maar
Nee, ze waren ook geen... Ze waren niet Zionisten, ze waren anti-Zionisten.
Anti-Zionisten, maar ze vonden wel dat ze uiteindelijk terug moesten naar die plek.
Ja, uiteindelijk, maar niet...
Eigen houtje.
Maar niet op eigen houtje. Moest netjes wachten.
Ja.
Ja. Jacob Israël de Haan was trouwens... hoorde voor een bepaalde tijd bij die groep.
Oh ja?
Ja, die was ook Maar ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Uiteindelijk voelde hij zich daar ook niet in thuis en trok hij meer naar de Arabische kant. Daar zat misschien ook zijn seksuele geaardheid, speelde daarbij een rol. En werd hij ook uitgekotst door de Joodse groeperingen.
Ja.
En uiteindelijk is hij om het leven gebracht, is gedood door een groep Zionisten die in hem een verrader zagen, omdat hij hulde met de Arabieren.
Alsjeblieft.
Ja, dat is. Maar goed, tussenverhaal.
Tussenverhaal.
Maar je hebt dus alle soorten Zionisten. Dan heb je het onder de politieke Zionisten, heb je liberale, socialistische, extreemrechtse. De vader van Netanyahu behoorde tot de extreemrechtse flank.
Ja.
En wat is het verschil? Die extreemrechtse flank die zei, we moeten een eigen staat hebben en daaromheen moet een muur komen.
Ja.
Want de omgeving kunnen we niks mee.
Ja.
Je had de socialisten die zeiden, we gaan kibbutzim beginnen. Maar dat is dan ook een voorbeeld voor de hele wereld en voor de Palestijnen om samen te werken. En we gaan misschien wel kibbutzim exporteren naar weet ik wat, Afrika, om te laten zien hoe het ook kan.
Ja.
Dus je hebt alle schakeringen. Een soort
modelsamenleving.
Ja, dat was hun ideaal, modelsamenleving. Ja. Ik moet zeggen dat ik me daar schuldig aan heb gemaakt. Aan het idee
aan het geloof
van
in
het geloof in de modelsamenleving.
Ja, maar Ines, dat is toch fantastisch dat je daarin geloofd hebt?
Ja, maar oké. Okay.
Naïef misschien?
Naïef.
Ja, of onnozel misschien zelfs wel.
Ja, kunnen we zeggen.
Ja, maar dat is toch ook, dat is toch ook geweldig?
Ja, maar goed. Dat is dus... Maar wat ik eigenlijk wil... Je hebt alle soorten en maten.
Ja.
En nu heb je weer...
Heb je ook mensen die vinden dat... Je hebt ook totaal niet-Zionisme.
Ja, heb
die
je vinden ook dat een heleboel Joden.
Dat Joden helemaal niks te zoeken hebben daar.
Ik denk ook, als als er geen Tweede Wereldoorlog was geweest... Mijn ouders waren totale atheïsten. Die hadden heel... Ja, mijn moeder misschien ietsje meer. Mijn vader had niks met het Jodendom. Zijn vader was een werkloze timmerman en het waren arbeiders en niks.
Mijn grootouders ook niet.
Nee, dus als die Tweede Wereldoorlog er niet was geweest, waardoor ze tot Jood zijn bestempeld.
Ja.
Helemaal niks.
Dan hadden ze gewoon...
Ja. En zo zijn. Ik ken ook in mijn omgeving mensen die dan 1 of 2 Joodse ouders hebben. Maar ja, waarom zou je?
Ja, en dat vurige verlangen naar Israël is natuurlijk inderdaad ook gewoon als een vluchtheuvel geweest na die Tweede Wereldoorlog. Ja. Als een veilige plek. Een
veilige plek.
Ja. Dan kunnen we daar tenminste altijd naartoe.
Ja.
Een geheel gerechtvaardigde gedachte natuurlijk.
In die tijd zeker.
In die tijd zeker.
Je kwam terug, als je al terugkwam ergens vandaan en dan werd je nog eens voor 3 jaar, erfgoedbelasting vereist.
Huis was ingenomen en je
spullen. Mijn moeder kwam terug en ging haar spullen ergens ophalen. Ik geloof in de Dintelstraat, dat weet ik niet meer. En die mensen hebben dan met een mes de deur uitgewerkt, terwijl de kopjes van haar moeder op het dressoir stonden, ja. Dat kan ook.
Echt waar?
Ja, dat kan ook.
Ja.
Ja. Dus ja, dan is het logisch dat je op een gegeven moment denkt, wat zoek ik hier?
Ja.
Het kan anders.
Ja. En hoe werd er door jouw ouders over Israël gepraat?
Ik denk ook heel dubbel, want het waren echte Amsterdammers. En aan de andere kant, ze noemden zichzelf wel, op een gegeven moment was er toch wel een gang naar het Zionisme. Mijn vader behoorde dan bij wat later genoemd werd de kritische Zionisten. Die week een beetje af van de normale, toch wel Israël, right or wrong, my country. Die had kritiek. En net als een grote groep jongeren om hem heen.
Ja.
Ik denk, ze zeggen dat ze ooit op het punt hebben gestaan of overwogen om naar Israël te gaan. Ik denk dat dat... niet echt was. Het is zoals ik nu denk van... God, waar kan je heen als Wilders hier aan de macht komt? Portugal of...
Ja.
zo'n spelen met een gedachte.
Ja.
Mijn zus woont in Amerika. Ja, als Trump aan de macht komt, dan kom ik weer terug. Nou,
ja, je zien dan geloven.
Ja, precies.
Dat is ook een soort gedachtenspel. Maar er werd dus wel met een soort liefde over Israël gepraat bij jou thuis.
Liefde, maar ook kritiek.
Liefde, maar ook kritiek.
Ja.
Maar right or wrong, it's my country.
Nee, niet right or wrong. Dat hadden ze niet. Nee, daarin weken ze echt af van een heleboel andere Zionisten die ik wel heb meegemaakt.
Ja, maar goed, zo zijn er dus vele, vele schakeringen Zionisten.
Ja.
Wat het mopje ook zegt, zet 2 Joden in een kamer en je hebt 3 meningen.
Ja, dat en je kent het mopje van Joodse drenkeling op een eiland. En na jaren wordt hij gered. En er staan 2 synagoges en ze vragen hem waarom 2. Nou, dat is de synagoge waar ik nooit kom.
Ja, zo dus.
Zo dus.
Ja. Hey, en jij was dus altijd, je kwam in Israël en je dacht, ja, je vond het interessant, neem ik aan.
Ja, ik ben er gaan studeren en toen ben ik min of meer ook de journalistiek ingerold, per ongeluk. Ik wist niet wat ik wilde worden.
Kon bijna niet anders.
Weet ik niet. Ik wist helemaal niet wat ik wilde worden. En iemand die journalist daar was, Jaap van Wezel, die ging op een gegeven moment voor een tijd naar Holland terug, vroeg of ik hem kon vervangen. Dan ging ik stukjes schrijven. Ik dacht, is wel leuk.
Ja.
En langzamerhand dacht ik, toen was ik al ver in de 30. Goh, het is misschien wel een beroep. Sindsdien.
Zo is het gekomen.
Ja.
Hey, en je zei ook, je was ook terughoudend om dit interview te geven aan mij. Ik ben heel blij dat je het hebt gedaan. Want je zei ook van, ik wil verslag doen van wat iedereen beweegt. Hè, van alle kanten om te doen wat ze doen. Ja. En hoe de verhoudingen een beetje liggen. Zodra je gaat zeggen wat je vindt, maakt dat ontzettend veel emoties los. Ja. En verstoort dat eigenlijk je stem eigenlijk in dit geval.
Ja,
dit
je wordt, je wordt gewoon dan afgerekend op wie je bent, wat je bent.
Ja.
En ik ben ook niet zo van de ik-journalistiek. Daarom ben ik ook heel terughoudend.
Ja.
Ik vind het, voor mij is journalistiek inderdaad wat je net zegt, is proberen erachter te komen wat iemand beweegt. Maar als ik ga uitleggen wat ik denk dat Netanyahu beweegt, of wat Sinwar beweegt, of wat dan ook, dan wordt er al snel gedacht, oh, zij denkt net zo. Als ik ga uitleggen, nou, Netanyahu denkt zus en zus en zo, want zus en zo.
Ja.
Oh, nou, dan denkt Ines dat ook. De mensen maken dat onderscheid vaak niet.
Nee.
Kijk, de goedkope journalistiek is natuurlijk te zeggen, ik vind Netanyahu verschrikkelijk, ik vind Trump verschrikkelijk. Ik zeg maar wat, ja?
Ja.
Maar ik wil begrijpen waarom nog altijd zoveel Amerikanen op Trump stemmen. Dat is, vind ik, interessanter dan dat ik denk, God, wat een verschrikkelijke man.
Ja.
Ik wil het begrijpen.
Ja.
Ik wil begrijpen wat beweegt de Russen om Poetin te steunen.
Ja.
Wat beweegt Israëli's nog altijd, 30%, om Netanyahu nog als een soort godheid te zien. Ja.
Ze zien hem als een soort godheid,
ja,
die 30%.
De koning van Israël. Ja, ja. Dat is nu iets gedaald. Iets gedaald, want hij heeft echt wel het enorm gefaald het afgelopen half jaar. Niet alleen op die 7e oktober, ook daarna.
Ja.
Maar er is nog, kijk, hij heeft ook nog altijd in de Knesset de meerderheid in het parlement.
Hey, en Ines, dus even met de aantekeningen erbij dat jij nu niet de loftrompet over hem gaat steken. Maar hoe heeft hij dat klaargespeeld om die positie, zoals velen hem zien, als godheid te verkrijgen? Of als de koning van Israël?
Ja, godheid is misschien de koning van Israël.
Ja, de koning van Israël.
Ja. Ik denk, allereerst moet ik misschien dan zeggen van, wij geven van alles en nog wat Netanyahu de schuld. Dat is te makkelijk. Het is ook omdat hij gewoon een achterban heeft die hetzelfde denkt.
Ja.
Hoe die is opgeklommen is een heel verhaal. Hij was de jonge jongen die uit Amerika kwam, die wist hoe hij de media moest bespelen. Zo heeft hij eerst zijn positie in de partij veroverd.
Wat is zijn achtergrond?
Nou, hij heeft dus extreem rechtse ouders die zo extreem waren dat ze eigenlijk door het Zionistische establishment niet werden geaccepteerd. En die ouders, die vader, professor in de geschiedenis, voelde zich miskend, is naar Amerika gegaan. Netanyahu is weliswaar in Israël geboren, maar een groot deel van zijn jeugd heeft hij in Amerika doorgebracht.
Ja, ja. Was de sfeer in Israël toen zo liberaal eigenlijk, dat dit extreemrechtse geluid gewoon niet echt
gepraat werd? Nou ja, de sfeer in Israël was heel anti-liberaal, want links was ook, wat dan links was, was heel autoritair.
Ja,
iedereen die niet zo dacht, die had er niets, kon geen baantje krijgen, die had er niets te zoeken enzovoort. Allemaal uit naam van we moeten de staat opbouwen enzovoort. Dus die miskenning heeft hij overgenomen van, hij heeft zich altijd, hij voelt zich nog steeds miskend.
Ja, ja, maar zijn vader is dus miskend naar Amerika vertrokken.
Ja, daar is, en ze zijn een beetje heen en weer geweest, zal ik maar zeggen.
Ja.
Hij heeft ook in het leger gediend. Hij had een broer, Yoni, die ook in het leger heeft gediend. En dat is degene die is omgekomen tijdens de reddingsactie in Entebbe, toen er een vliegtuig was gekaapt naar Entebbe. En dat is, toen is er een Israëlische actie geweest. En toen hebben ze die mensen vrijgekregen. En de enige die daarbij is omgekomen was Yoni.
De broer van Netanyahu.
Tot
Bibi
dan
Netanyahu.
Zag het er naar uit dat Bibi Netanyahu gewoon Amerikaan zou worden. Hij had zijn naam veranderd, Ben Nitai. Hij is getrouwd met, daar getrouwd. Niet Joods trouwens. Waarschijnlijk had hij zijn toekomst daar misschien gezien. Toen
waar in Amerika was dat, weet je dat?
Hij heeft in MIT, dacht ik, gestudeerd. Dus dat is Boston omgeving.
Oké. Okay.
Maar hou me te goede.
Ja.
Toen Yoni omkwam, toen is er heel veel gedaan om van Yoni een soort held te maken. En dat is eigenlijk het eerste project van Netanyahu geweest. Daar kwam een instituut voor terreurbestrijding enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij leerde iedereen in Washington kennen, ook de geldschieters die hij later heeft gebruikt. Bleek ook, en dat is hij, een begaafd spreker. Echt uitmuntend. Hij kan alles verkopen.
Ging toen eigenlijk in die Joodse kringen in
Amerika. In die Joodse kringen in Amerika.
Ja.
Toen hebben ze hem aangesteld. Ik denk eerst is hij op het consulaat. Het Israëlische consulaat zag in hem, nou, fantastisch iemand die de boodschap kon overbrengen. Hij is natuurlijk wel altijd een pro-Israël, Israëlische activist gebleven. En is opgeklommen, kreeg vervolgens een baantje als... is ook benoemd uiteindelijk tot VN-ambassadeur. Allemaal dingen waarbij die ja, zijn goede praten ja, hem van dienst kon zijn. Ja. Hij leerde ook, en dat heeft hij altijd gebruikt... van hij heeft camera's gehuurd, opgesteld. Dit is mijn goede kant, dit is mijn slechte kant. Hij ging daar heel ver in,
ja.
Maar kon dat ook. Uiteindelijk is hij dus teruggekeerd naar Israël... kwam daarbij een Likud waar ja, toch wel de dinosaurussen het nog steeds voor het zeggen hadden. En is opgeklommen als de jongeling die die goede toespraak...
Hoe oud was hij toen hij terugkwam naar Israël?
Oeh, ik denk ergens, even kijken, dan moet ik rekenen. Shamir, 80, we hebben het over 40 jaar, hij is mijn leeftijd. Dus ergens in de 30, midden 30.
Midden 30, ja, ja.
En is opgekomen.
En toen had hij eigenlijk een heel netwerk in Amerika
hij
gebouwd.
Hij had al een netwerk in Amerika.
Een soort fondsen geworven, naam ja,
goeie,
gemaakt.
Goede vrienden.
Goede vrienden, instituut opgericht.
Miljonairsvrienden, instituut opgericht.
Ja. Zich getraind als spreker als en spreker. Verkoper.
En heeft uiteindelijk dus, is uiteindelijk in de Likud, de rechtse Likud-partij opgeklommen. En daar de leider van geworden.
Ja, ja.
Heeft de eerste keer de verkiezingen gewonnen... 98, 99 was dat ergens. Bleek, of 97, bleek niet zo geslaagd. Na 2 jaar is het kabinet gevallen. Hij wist nog niet hoe hij het allemaal moest spelen. Maar is 10 jaar later gewoon weer teruggekeerd in de politiek. En ja, is sindsdien is hij niet meer weg te denken.
Nee.
Behalve dat hij het... Ik kan je voorbeelden geven van hoe die ook geoefend heeft. Ik was een keertje bij... Was eigenlijk beangstigend. Met een klein groepje van omstanders was hij aan het oefenen... om te zeggen, aan de aanloop van de verkiezingen... zij zijn bang voor ons. Dat is dan alles wat het linkse tuig.
Ja.
En een paar dagen later hoorde ik dat gescandeerd op een groot partijcongres. Daar ging hij zalen bespelen.
Ja.
Dat kon hij.
Ja.
Overigens heeft hij niet, ik heb hem wel... Ik
en
heb
hij
hem
snapte nog, dus ook de kracht van de massa.
Hij snapte de kracht van de massa, ja, absoluut.
Ja.
Maar ik ga daarbij nog... Ik heb toevallig net vandaag een artikel over zitten lezen... van Netanyahu is niet de oorzaak van alle ellende. De bezetting is de oorzaak van alle ellende. De opkomst van de kolonisten. Dat is al gebeurd onder de regeringen van de Arbeiderspartij. Die hebben dat allemaal laten gaan.
Ja, wat is dat toch iets merkwaardig dat ze die kolonisten altijd maar gewoon hun gang laten gaan? Waarom worden die altijd beschermd?
Omdat die kolonisten in wezen iets hebben wat ook links in Israël doet denken aan hun begin. Het oprichten van kibbutzim. Nederzettingen in eigen land. Nou, dan kan je het ook over de grens. Dat is hetzelfde idealisme. Er zit iets... Uri Avneri, een Israëlische vredesactivist... die zei, eigenlijk schuilt in elke Israëli een soort kolonistje. Je bent een land aan het opbouwen. Ja.
Ja.
Ja. Waar je dat dan doet, maakt natuurlijk essentieel verschil uit. Maar het principe is hetzelfde. Er is een soort bewondering ook voor het idealisme.
Want dat is natuurlijk voor als buitenstaander, wat ik ben, het raadselachtige... Ja. Dat je hebt inderdaad die Palestijnse gebieden.
Ja,
ja, daar zitten die kolonisten in.
Ja.
Die horen daar niet. Nee. Die mogen daar niet zijn. Nee. Die jagen daar mensen weg of op. Die misdragen zich.
Absoluut.
En dat die altijd maar gesteund worden.
En die worden altijd maar gesteund. Want ze durven niet tegen ze op te treden. Omdat het ergens iets
omdat
is
van... Omdat het ook
van
een beetje de ziel van Israël is.
Het is ook
is,
een beetje de ziel van Israël. En het is nu nog erger. Want het leger is ook veranderd. Vroeger was het leger voornamelijk bestond in de officierklasse uit. Toch wel wat de mensen die nu in de Tel Avivse bubbel zitten, zal ik maar zeggen. De grachtengordel. En daar zijn steeds meer kolonisten die daar opklimmen in de ranken. Dus nu heb je al dat als die kolonisten op pad gaan om Palestijnse dorpen aan te vallen. En dat doen ze, dat is net weer gebeurd. Dan hebben ze de steun van een groot deel van het leger. Het is een wisselwerking die daar speelt. Ja.
Het is één groep geworden eigenlijk.
Groep.
Ja.
Ja. Maar goed, terug naar Netanyahu. Het is dus eigenlijk, heeft hij ook het politieke tij mee. Je kan wel zeggen, Netanyahu wil geen oplossing voor de Palestijnen. Netanyahu denkt altijd dat hij alles kan managen. Dus vandaar ook de deal van als we Hamas maar geld geven... en ze gescheiden houden van de Westoever... dan hoeven we met niemand te praten.
Ja.
En dat is in essentie wat hij de afgelopen 10 jaar heeft gedaan. Hij ziet niet in. Hij denkt niet dat er een oplossing mogelijk is met de Palestijnen. Als hij al een Palestijnse staat zou toestaan, dan zou dat er eentje zijn die eigenlijk, waarbij Israël nog altijd de militaire controle houdt. Dat is de enige manier waarop hij het zou kunnen eventueel met zichzelf handelen. Maar het feit
dus
is gewoon,
dat land op een of andere manier verdeeld wordt en dat die twee volkeren daar in een soort van vrede zouden leven, dat is voor hem een volstrekte...
Dat zit niet in zijn portefeuille. In zijn rugzakje. En door die bezetting, ook de Israëliërs willen eigenlijk, die kijken weg. Hè? Ik heb het mee. Nu, voordat oktober uitbrak, de ellende, waren er enorm veel demonstraties van Israëliërs tegen beleid van Netanyahu, wat betreft de juridische
rechtsstaat
enzovoort.
Werd ondermijnd.
Iedereen was op straat. Ze hebben verboden dat daar groeperingen bij kwamen die zeiden, we moeten vrede sluiten met de Palestijnen. Nee jongens, niet nu. Er wordt niet gekeken in Israël. Er is geen oog van wat. Zolang we daar niet naar kijken, bestaat het niet. Het was geen deel van de discussie in Israël zelf. Zolang het goed ging.
Ja.
En hoe lang gaat het goed als je de boel maar onderdrukt houdt?
Onderdrukt.
Ja. En dat is ook bij links-Israël is dat zo. Ze hebben tot nu toe misschien verandert dat iets. Dat weet ik. Nou, nee, nu zijn er eigenlijk meer mensen die denken, er valt toch geen vrede mee te sluiten. Dat is alleen maar versterkt.
Ja.
Dus in die zin heeft Netanyahu ook het tij mee. Vertegenwoordigt hij een stroming? Is hij meer de uitkomst dan het begin?
Maar er is toch ook wel een Israëlische vredesbeweging in. Dus mensen die voor samenleven zijn.
Die is
voor...
er zeker, maar minimaal. Minimaal.
Ja.
En zeker de laatste jaren was er nauwelijks aandacht. Was die vredesbeweging ook een beetje weggezakt? Het bestond haast niet meer. Er was nauwelijks aandacht voor. Dus ik ben wat dat betreft niet optimistisch. En wie ik nu ook spreek, die zijn mensen die ik ken die echt helemaal nu ook zeggen, die vroeger dachten, ja, vrede is mogelijk.
Ja, dat zijn die mensen die je hoog acht.
Maar het gaat verder dan dat. Neem de kibbutzim in het zuiden, waar Hamas heeft huisgehouden op afgrijzelijke wijze.
Ja.
Daarvan zijn een groot deel daarvan waren linkse kibbutzim. Met mensen die Palestijnen uit Gaza naar ziekenhuizen reden en weet ik wat. Echt van goede willen.
Ja.
Daarvan zijn de meesten nu ook niet meer bereid om welke Palestijn dan ook te vertrouwen. Dat slaat om. Ja, je komt ze hier en daar nog wel tegen.
Ja, en vice versa.
En vice versa. Ja,
ja,
precies. Ja. Ja. Dus bij de Palestijnen denk ik ook. Ja, je kan 30, ik weet niet hoeveel er doden zijn. Ik durf dat nooit te zeggen. Ik weet niet of Hamas precies de waarheid spreekt. Wie er telt, wat er telt. Maakt niet uit of het er 20, 25, 30 of 35.000 zijn. Al die mensen die kinderen die nu als wezen rondlopen, die zijn over 10 jaar, zijn die ook bereid met Hamas van alles en nog
ja,
wat?
Ja, die razernij steekt nu eens op en die gaat eruit op een dag.
Ja,
ja, ja. Die wordt... en we hadden het over Netanyahu en hoe hij die positie als koning van Israël heeft verkregen. En dat is dus ook gewoon zijn kracht tot...
Retorische kracht. Hij doet nog iets. En dat, wat dat betreft noem ik hem altijd Trump avant la lettre.
Ja.
Hij weet zijn tegenstanders volledig zwart te maken. Ik bedoel, al die reservisten die hebben gedemonstreerd, die nu overigens, de reservisten waren de belangrijkste factor bij de luchtmacht die de aanval van Iran heeft afgeslagen. Maar al die reservisten, dat was linkstuig en die zijn tegen de staat en
dat
die zorgen
die
voor verdeelde.
Dat was die demonstreerde die ondermijning van de rechtsstaat
exact,
waar Netanyahu mee bezig
die
was.
Die worden dan weggezet als tuig van de richel. Die willen alleen maar relletjes en die zijn niet zionistisch en die zijn niet dit en daar is hij een meester in. Hij is een meester in het wegzetten van mensen. En het zwart maken.
En het belachelijk maken.
Ja. En het verkopen. Jongens, laat aan mij maar over. Ik zorg voor jullie veiligheid. Zij kunnen dat niet. Ik zorg voor jullie economie. Kijk maar hoeveel start-ups onder mij bewind zijn. Enzovoort, enzovoort.
Ja.
Dus dat kan niet.
Ja, en je zegt dat hij is ook gekaapt of gegijzeld door de...
Ja, de afgelopen 5 jaar heb je, ik geloof, 4 of 5...
Kolonisten, en fascisten, zei je.
Je hebt 4 of 5 keer verkiezingen gehad de afgelopen 5, 6 jaar. Waarbij het eigenlijk helemaal niet meer ging om links of rechts. Maar de voornaamste oppositie tegen Netanyahu was van mensen, partijen, die ofwel uit de Likud waren gegooid door Bibi of tegengewerkt, die zo'n anti hadden. Het was alleen nog maar, de verkiezingen gingen alleen nog maar, ben je voor of tegen Bibi? Daar ging het om. En dat zijn niet per se mensen die trouwens links zijn. Ik bedoel, ook als we nu hebben over Gantz of IJzenkot die in het oorlogskabinet zitten.
Ja.
Dat zijn net zo goed rechtse denkers. Ze zijn iets redelijker dan Bibi, maar ze zijn rechtse denkers. Dus hij heeft die Likud naar zijn hand gezet. En alles wat hem niet beviel, alles wat zijn vrouw niet beviel, ook nog eens.
Oh, zijn vrouw ook belangrijk?
Ja, Sarah, die was heel belangrijk bij wie mocht blijven en wie niet. Met wie die wel mocht.
Is dat
niet
Joodse vrouw met wie die getrouwd is in
Amerika? Nee, dit is zijn derde vrouw.
Oh, dit is zijn derde vrouw.
Dus de strijd in Israël ging helemaal niet meer om links, rechts, laat staan over vrede of niet vrede. Het ging ben je voor of tegen Netanyahu. Dat is de politieke strijd de laatste 5 jaar geweest.
Ja, dat is natuurlijk een soort spel wat populisten overal een beetje spelen. Ja, hè? Ja. Je bent voor ons of je bent tegen ons.
Ja,
dat is natuurlijk wat Wilders ook doet hier. Ja. Wat Trump in Amerika heeft gedaan. Ja, goed, ja.
En je speelt niet, het is zelfs Johan Derksen. Als iemand niet Fries doet voorkomen, terwijl hij is gericht tegen de 18 miljoen die er naar de Friese taal gaan, dan speelt hij niet de bal, maar dan speelt hij de man.
Ja.
Die deugt dan niet.
Ja.
Dat idee.
Waar
heel
zit
simpel.
Hij over te praten? Ja. Hij is niet eens een Fries.
Nee, precies.
En niet van, is dat zin
en Kaag is een heks en die is dat en die is dat. Dat gaat helemaal niet om argumenten.
Nee.
Dat is in het klein bij ons het voorbeeld. Dat is wat Wilders doet, wat de Trumps van deze wereld doen. En Netanyahu kan dat als geen ander.
Ja.
Hij is namelijk, denk ik, ook wel slimmer dan veel van deze andere mensen. Hij is absoluut heel intelligent.
Nou ja, in ieder geval moeten ze een grote vaardigheid als soort straatvechters hebben en als... een haarfijngevoel voor waar de vernedering zit ook.
Ja,
en waar natuurlijk mensen die ook altijd heel goed zijn in het kleineren van andere mensen.
Ja, dat is...
En dan moet je toch wel een soort van radar of intelligentie
daar heeft
hebben.
Hij, maar hij heeft denk ik ook nog een intellectuele intelligentie. Absoluut, ja. Je kan hem niet... Kijk, bij Trump denk ik dat is een sluwheid, een slim... Ja. Hij is ook intellectueel behoorlijk onderlegd.
Ja, hij heeft wel zijn boek gelezen.
Hij heeft absoluut heel veel boeken gelezen.
Ja. En hoe is hij nou gekaapt door die...
Daar waren we het over. Ja. Hij, doordat het was of Bibi of niet Bibi, kon hij geen meerderheden krijgen. Zijn enige meerderheid zat nog bij ultra-rechts. Dus hij heeft iets gedaan waarvan niemand had gedacht dat het ooit zou gebeuren. Hij heeft 2 partijtjes die eigenlijk aanhangers zijn van wat vroeger de rabbijn Kahane was, echt het fascistische element in het Jodendom. Die heeft hij bij zijn regering betrokken.
Wat is daar fascistisch aan?
Daar is fascistisch alles wat je maar... wij zijn belangrijk. Wij Joden zijn belangrijker dan wie dan ook.
Ja,
wij
ja.
moeten terug naar een groot Bijbels land.
Ja, ja.
En het is neerkijken op alle andere volkeren. Dat heeft Bibi waarschijnlijk niet in die mate. Maar
die had hij nodig.
Die heeft hij nodig om zijn 63 van de 120 zetels in het parlement te hebben. En als die dreigen, als die zeggen we moeten nu... erop losslaan in Gaza of we moeten nu meteen ageren tegen Iran, dan moet Bibi heel erg zitten te manoeuvreren om ze tot rust te kunnen. En dan krijgen ze weer andere bevoegdheden. Bijvoorbeeld één van hen, dat is echt gevaarlijk, is nu hoofd van de, wat heet Binnenlandse Veiligheidsdienst, politie. En het politieoptreden is aan het veranderen. Ze slaan er nu echt keihard op los, wat vroeger niet zo was. Het hele optreden is... Die man heeft ook... Itamar Ben-Gvir, die is geweren gaan uitdelen aan allerlei mensen. Want je moet jezelf kunnen beschermen enzovoort. Het is, dus hij is nu afhankelijk voor een meerderheid van die 2 kleine partijtjes.
Ja.
Als hij die niet meer
die
heeft...
Radicaal
en gewelddadig zijn... Dus het is elke keer schipperen hoe hij zijn weg kan vinden. met toch een nog iets van een redelijker beleid.
Ja, wat angstaanjagend, hè?
Ja, ja. En het angstaanjagender nog is, als ik het erger maak, ik ben wel heel pessimistisch bezig, deze mensen vertegenwoordigen groeperingen die gewoon getalsmatig steeds groter worden. Ze hebben veel meer kinderen.
Ja.
Ja, dus het is over 30, 40 jaar.
Exponentieel.
Exponentieel, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, alle gematigde mensen maken gewoon één of twee kinderen.
Die maken
kinderen,
twee netjes.
Drie hooguit.
Drie, ja, ja. Televisie. Drie. Ja.
En niet negen of twaalf.
Exact.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, het is toch wel terug inderdaad dat een land wat gebouwd is als toevluchtsoord en als een plek van hoop en ambitie, ja. En soort goede bedoelingen,
ja.
dat zich helemaal heeft...
Ja. Ik weet niet of het al helemaal verloren is. In mijn treurige momenten denk ik dat wel. Maar je kan nog een omslag hebben. Dit weet je nooit in de geschiedenis. De geschiedenis is niet zo rechtlijnig. Er kan nog van alles gebeuren.
Ja, de geschiedenis is heel kronkelig.
Ja,
ja, zoals die ene potloodtekening.
Ja.
En die potloodlijn. Ja. Hey, en dat bombarderen van Gaza, of dat soort uitroken van Gaza. Waarom gebeurt dat? Want het is toch een illusie dat ze denken dat Hamas te vernietigen is daar.
Woede, wraak, de illusie dat Hamas te vernietigen is.
Ja, die leeft daadwerkelijk, denk je, die illusie?
Daadwerkelijk, ja, absoluut. Zeker, bij een behoorlijk aantal van de mensen. En kijk eens wat ze ons hebben aangedaan. Ja, dat is, en er wordt niet gekeken naar wat wij ze aan doen, want dat is zelfverdediging en... Ja.
Ja, dat is gewoon een niet te stoppen razernij die nu gebotvierd wordt.
Nee, en die razernij die blijft, dat vrees ik, zolang die gijzelaars niet vrij zijn. Het klinkt heel gek, maar dat is heel belangrijk. Dagelijks op tv, Israëlische tv, zie ik gewoon nog, komen er verschillende familieleden langs. En ja, we moeten die gijzelaars vrij krijgen.
Ja, en dat houdt het vuur brandende.
En dat houdt het vuur brandende.
Ja.
Israël leeft eigenlijk nog in die 7e oktober. Ze zijn niet verder gekomen dan die 7e oktober. En ja, zolang dat blijft, denk ik dat er iets van die razernij blijft. En er zitten natuurlijk ook reële aspecten aan. Want we kunnen wel zeggen van de aanval van Iran was stom genoeg door Israël uitgelokt met die aanval op de Iraanse generaals. Maar om het nou als een lichtshow af te doen, wat sommige analisten doen, dat is te simpel.
Ja.
Het is wel tegengehouden, maar 10 meer ballistische raketten die ergens verkeerd waren neergekomen, het had ook mis kunnen gaan.
Zeker.
Dus het is...
En het was natuurlijk ook heel symbolisch dat ze gewoon de aanval geopend hebben.
Ja, en Hezbollah blijft met... Ik bedoel, Hezbollah en Israël... En dan kan je ook zeggen, Israël provoceert behoorlijk. Lokt ook veel uit. Maar die beschietingen blijven. En in Israël zitten op het ogenblik 100.000 mensen... uit het noorden en uit het zuiden... die daar gevlucht zijn, ontheemd.
Ja.
En die zeggen, we willen terug naar huis. Maak daar een einde aan.
Ja.
Ja? Dus er zijn een heleboel dingen die er doorheen spelen... waardoor die oorlog maar niet eindigt.
Hey, en in Israël, hoe erg zijn ze bezig met wat de rest van de wereld van ze vindt?
Ja en nee. Dat is altijd zo geweest. Heel dubbel.
Nou, enerzijds, hoe erg zijn ze mee, maar zijn ze ermee bezig?
Ze zijn ermee bezig.
Nee.
Ja, ja, dat is ook weer ja, sorry. Ja.
Nee, sorry.
Als de wereld tegen Israël is, dan is dat... Ja, de wereld is altijd al tegen ons. Dat is dan de automatische reactie. Ja. En als de wereld ietsje meewerkt, zoals nu een beetje gebeurd is met Iran. Wauw, we hebben toch nog vrienden.
Oh ja? Ach ja. God, vind ik weer bijna aandoenlijk.
Ja, ja, ja. Toch, kijk eens, van de Amerikanen helpen ons.
Ja, maar ze zijn natuurlijk toch hun krediet aan het verspelen. Door de onvoorwaardelijke steun die ze van Israël hadden. Amerika hadden en van Nederland natuurlijk.
Ze hebben het volledig verspeeld.
Ja.
Maar dat wordt als het ware gekend dat ja, dat is niet nieuw. Dat is altijd al geweest. De wereld is altijd al tegen ons. Dat wordt dan op die manier gerationaliseerd. En daar kunnen wij toch niks aan doen. Dat is, de wereld is slecht. Dat is niet van wij hebben iets gedaan wat misschien niet helemaal in de haak is. Ja, die wereld deugt niet.
Ja.
En dan kom je terug bij de Tweede Wereldoorlog. En bij de Jodenvervolging. Ik bedoel, altijd al zo geweest.
Ze moeten ons hebben.
Ja.
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 Wat ook weer begrijpelijk is natuurlijk.
Ja, ja, alles is begrijpelijk. Ja. Het lost alleen niks op.
Het lost helemaal niks op. Maar ze hebben natuurlijk de wereld ook gewoon nodig. Amerika ook nodig om, om zich te verdedigen. Het is natuurlijk zo'n, het is een soort men noemde Leon de Winter het een nageltje in die Arabische wereld. Leon de Winter ziet het allemaal weer vanuit een heel ander perspectief.
Die ziet het heel anders.
Maar goed, hij kan wel altijd goed schrijven.
Hij kan goed vertellen.
Ja, hij kan goed vertellen. Als zo'n soort klein nageltje in de Arabische wereld.
Is ook zo, natuurlijk. En dat speelt natuurlijk ook mee. Ik bedoel, ik herinner me nog toen de Russische Joden in de jaren 70 was het naar Israël kwamen. Later, 70, 80, 90 misschien zelfs wel. Toen begrepen ze niets van het Israëlische beleid waar ze nog aan het onderhandelen waren over gebied teruggeven. Want ze zeiden, het is maar zo klein hier. Waarom zou je dat überhaupt teruggeven? Ja. Ga je het dan niet doen?
Ja, ja.
En het is, ik bedoel, Israël is op sommige plekken 20 kilometer breed. Dat is het.
Ja, ja. Het is bijna niks.
Het is niks.
Ja,
ja.
Ja, maar goed, ze hebben dus de wereld ook nodig om zich te, om zich te beschermen tegen de...
En desondanks hoor je gewoon in rechts-Israël zeggen, nou, als de Amerikanen ons niet helpen, doen we het zelf wel.
Ja, maar dat kan toch niet?
Nee, maar het is niet altijd realistisch wat mensen denken. Het is zoiets van, oké, als ze ons niet helpen, doen we het zelf wel. Ja,
ja oké. Nou goed, succes daarmee dan. En als jij nu... Die leuzen overal, die hoor je her en der weer opduiken. Hè? From the river to the sea, Palestine will be free. Wat voor een betekenis moet je daaraan hechten?
Ligt eraan wie het zegt. Mijn boosheid is meer dat mensen dat roepen die niet eens weten over welke river en sea ze hebben. Nee. Het waarschijnlijk hebben. En from the river to the sea, Palestine will be free. Ja, je kan, als ik terugga naar de mogelijkheden. Als mensen zeggen, ja, er moet gewoon één grote staat komen, dan denk ik, ja, oké, niks mis mee. Als het geheel democratisch is, iedereen zijn rechten. Dat is wat de voorman van Denk altijd zegt. Maar dan vergeet je door te denken. Want wat je feitelijk zegt, stop twee volkeren die elkaar nu al het leven niet gunnen.
Ja.
In één grote staat, denk niet dat dat echt gaat werken. Nee. Als je ook nog eens gaat tellen... In die grote staat zouden dan zeven van de river to the sea... zouden 7,5 miljoen Palestijnen wonen en 7,5 miljoen Joden.
Ja.
Nou, dan krijg je misschien een geboortegolfrace. Ik weet niet wat je krijgt, maar dan krijg je de gekste. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Je gaat mensen die je gaat ook een echtpaar wat elkaar naar het leven staat... niet zeggen van jullie moeten absoluut in één kamer blijven wonen.
Nee, en vooral, je kan als je dan een democratische staat ervan van maakt en de ene partij wint, of de ene deel wint, of dan, die gaat niet het ander het licht in de ogen gunnen en zeggen van, nou, maar we hebben hier allemaal gelijke rechten enzovoort.
En er zit nog een probleem bij. Dat is dan de redelijke één staat, maar je hebt ook de onredelijke één staat die zowel rechts-Israël, messianistisch Israël wil, als Hamas.
Ja.
Namelijk, Hamas wil een islamitische staat, misschien niet eens een staat, maar... gebied wat en rechts Israël wil een Joodse staat.
Ja.
Die wil ook één staat. Ik geloof ook dat het ook Uri Avneri was die ooit eens zei van als de Joden morgen wakker zouden worden en dan zouden ze geen Palestijnen meer zijn, dan zouden ze misschien wel opgelucht ademhalen. Hetzelfde geldt voor de Palestijnen. Als je op een ochtend wakker wordt en dan zeg je ha, fijn. Maar als je dus de niet-redelijke versie neemt van die één-staat-oplossing... en dat is eigenlijk wat er achter die leuze zit... dat is dat Israël moet weg en de Joden moeten weg. Ik weet niet of een twee-staten-oplossing nog mogelijk is... maar dat lijkt me dan net iets logischer dan een één-staten-oplossing.
Ja, en dat diepe sentiment Israël moet weg en de Joden moeten weg...
Ja.
Dat is toch ook gewoon verbonden met die uitspraak. Die uitspraak is kan je niet helemaal onschuldig aanvoelen.
Ik voel hem niet zo onschuldig aan. Maar ik denk ook dat er ook een heleboel onkunde bij zit. Ook het idee van Israël is een koloniale staat. Het probleem met Israël is dat het van alles een beetje is. Het is niet alleen een koloniale staat. Want een koloniale staat betekent je komt van buiten, je verovert gebied. Je gaat je eigen bevolking daarheen brengen en je heerst daar. Er zaten altijd al Joden. Het is dan ook nog eens een witte koloniale staat. Terwijl de helft van de Israëli's die komt uit Arabische landen, is niet wit. Dus het is een hybride staat die een beetje van alles is en je niet in een hokje kan plaatsen. Ja. En dat vertroebelt de discussie ook altijd als je het ja, rechtlijnig gaat benaderen.
Ja, het is onvergelijkbaar, hè, met wat dan ook.
Ik weet geen andere staat die zo gek is.
Nee. Nee, en die ook op zo'n soort religieus beladen stukje van een soort mitspuntje van de wereld zit.
Ja. Nee, ik zou niets anders weten wat vergelijkbaar is.
Nee.
En ja, dat vertroebelt ook altijd de discussie, want je gaat toch uit van vergelijkbare eenheden en die bestaan niet echt.
Nee. Ja. Is die moord op Rabin, is dat een sleutelmoment geweest?
Ik denk dat 1967 is een sleutelmoment geweest.
De moord op Rabin.
En daarna de moord in 95. Sorry. Ja. De moord op Rabin is een sleutelmoment geweest. Hoewel ik, moet ik eerlijk zeggen, helemaal niet van overtuigd ben dat Rabin verder was gegaan met het vredesproces.
Nee?
Nee. Ik denk, Rabin was een beetje stugge man, verlegen man, onwillig. Hij heeft die zet gedaan, maar als hij had gezien hoe Hamas daar terreuracties had gepleegd in, dat was de tijd dat er autobussen ontploften en weet ik wat, had hij het vredesproces gestopt. Terwijl Peres ermee door is gegaan, omdat hij veel meer iemand was die droomde, die geloofde, die zijn droom werkelijkheid wilde maken. Ik ben er niet van overtuigd dat Rabin verder was gegaan als deze aanslagen waren geweest.
Nee.
Maar dat kan je nooit bewijzen.
Nee. Het is wel een... 7 oktober is natuurlijk ook een sleutelmoment geweest.
7 oktober is absoluut een sleutelmoment. En ik denk dat het nog te kort is om al te zeggen van waar het echt toe gaat leiden. Dat vind ik te moeilijk.
Ja.
We zitten er nog middenin.
Ja. Ja. Dat wezen van Netanyahu, wie Netanyahu is. Ja, en wat grappig dat hij toch ook een soort model is voor heel veel andere... wereldleiders op dit moment.
Ja.
Ja.
En ook symbool voor wat er in Israël nu aan de hand is. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Stel, Sinwar is morgen weg en Netanyahu is morgen weg. Even gewoon theoretisch.
Ja.
Nou, dan krijg je in Israël niet een linkse regering, maar nog altijd een rechtse regering. Alleen misschien niet met die ultra-rechtse elementen. Je krijgt een redelijker rechts. Je krijgt aan de kant van de Palestijnen misschien een redelijker... Niet dat Hamas dan weg is, dat niet. Maar 2 jaar geleden waren er verkiezingen die Sinwar dus heeft verloren. Ja. Dus de vraag is, wat gaat er met Hamas gebeuren als inderdaad deze militante leiders weg zijn?
Ja.
Kunnen ze dan een deal sluiten met de Palestijnse autoriteit van Abbas? Ook niet het droombeeld van wat je zou willen als leiders. Of komen er nieuwe leiders? In de gevangenis in Israël zit nog altijd Marwan Barghouti. Ik heb hem een paar keer gesproken. Die ook wel de Mandela van de Palestijnen wordt genoemd. Of hij dat nog steeds is, weet ik niet. Hij zit nu al 20 jaar, geloof ik, in de cel. Maar die absoluut een ander geluid kan laten horen.
Ja.
En de vraag is, kan je dan een andere toekomst creëren? Kunnen de Amerikanen de partijen zo onder druk zetten dat ze misschien iets meer bereid zijn tot een andere toekomst? Ik durf het niet te zeggen.
Nee. Zijn mensen in Israël bang voor het voortbestaan van het land?
Ja, dat is... Ik heb ooit David Grossman, de schrijver, geïnterviewd. En ik herinner me nog, er zijn van die zinnetjes die je dan bijblijven. Dat hij op het eind zei, ik weet niet of het project Israël wel zal slagen. En hij vertegenwoordigt altijd toch wel dat diepe angstgevoel.
Ja. Het kan ook gewoon mislukken.
Een heleboel mensen zullen hier nooit over denken, want het is Israël zijn feit.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook mislukken.
Ja. Het kan zijn dat dat gewoon verzwolgen wordt.
Ja, kan. Ik zelf denk het niet. Daarvoor is het al te groot en te... Maar ja, weet ik veel. Weet ik ook niet. Ja. Ja. Ja.
Wat een geschiedenis, Enes.
Ja.
Ja. Het is toch ongelooflijk.
Ja.
Ja.
Hoe sta jij hierin? Mag ik dat vragen nog in deze...
Nou, dat weet ik juist niet. En daarom durf jou ook niet te vragen hoe je erin staat.
Oké.
Okay. Nee, maar dat vind ik zo lastig. Dat vind ik ook het lastige van elk pro-Palestijns protest, waar ik die ik natuurlijk onderschrijf, omdat ik hoe Gaza wordt neergemaaid, afgrijzelijk vind. Ja. En de val waar die mensen in zitten, zo afgrijzelijk.
Ja.
Maar de mensen die zich daartegen verzetten, natuurlijk altijd in dezelfde volk als mensen die ook weer een soort diep antisemitische agenda hebben of sentiment hebben. En dat vind ik zo lastig. En ook dat, zou ik zeggen, het wezenlijke bestaan van de staat Israël. Inderdaad, wat er dan gezegd wordt, het is een koloniaal land en het mag er helemaal niet zijn enzovoort. Mm-hmm. Ja, dat vind ik toch ook weer moeilijk.
Ja. Ja, ik heb wel eens gedacht, misschien moeten we een demonstratie organiseren zonder leuzen. Alleen maar voor vrede. En iedereen die mee wil doen, moet meedoen. Maar...
Nou.
Ik heb hetzelfde gehad. Ik werd op een gegeven moment gevraagd. En toen zei ik, ja, ik zou best in zo'n demonstratie voor Gaza willen meelopen. Maar niet als daar leuzen klinken van from the river to the sea. En ik weet wat voor gevoelens daarachter zitten.
Ja, en die gaan er komen.
Ja.
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 Ja. Ja, maar ja, dat is als je dan zegt een demonstratie zonder leuzen voor vrede.
Ja.
Dat is alweer bijna de onnozele idealist die je vroeger was.
Oh god.
Ja.
Ik merk dat het gesprek ten einde loopt.
Dankjewel, Ines.
Dank je.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Ines Polak. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactionele ondersteuning van Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Julia van Aalen bezorgde dit alles netjes in uw oortjes. Corien van Duin overzag het hele proces. U kunt ons mailen podcasts@volkshand.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.